Ik ben u zeer erkentelijk voor die mooie stapel vragen. De eerste drie gaan alle drie over huiskringen. Dat doet mij deugd dat u daar wat meer over wilt weten. Eerst een negatieve. In onze gemeente is de kerkenraad zeer afwijzend tegenover huiskringen of iets dergelijks, omdat volgens hen hier uitwassen, niet bijbelse inzichten volgens hen, uit voort kunnen komen. Daarom moet zo'n kring geleid worden door een ouderling of oud-ouderling. Wat vindt u hiervan? Jammer. Angst is een slechte raadgever. Want dat zit hierachter. God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van liefde, kracht en bezonnenheid. Daar komt nog bij, ik zou absoluut niet weten waarom ouderlingen beter van de waarheid van op de hoogte zijn dan anderen. Of worden ouderlingen alleen maar geselecteerd op hun kennis van de waarheid? Als ik het goed begrepen heb, worden ouderlingen geselecteerd omdat ze door de Heilige Geest als geestelijke leiders zijn gegeven. Je mag je dan veronderstellen dat ze ook de waarheid kennen. Maar er kunnen er heel wat in de gemeente zijn die waarheid heel wat beter kennen dan zij. Want ze worden uitgezocht omdat ze leiding geven. Dit is een beetje de angst van de Rooms-Katholieke Kerk. Daarom mochten vroeger de katholieken die Bijbel niet gelezen, want als ze dat zouden doen, dan kwamen ze misschien maar op eigen gedachten. Dat is pas sinds het Tweede Vaticaanse Concilie veranderd, dat weet u. En hier heb je datzelfde. Als je dan wil verhinderen dat mensen tot andere inzichten komen, dan moet je ze ook maar helemaal niet in de Bijbel laten lezen. Want als mensen zelfstandig in de Bijbel lezen, kunnen ze ook op verkeerde gedachten komen. Het gaat trouwens niet alleen over bijbellezen, het gaat ook over samen bidden met elkaar. Dat vindt men eigenlijk ook niet nodig, dat wordt in de kerkdienst al gedaan. Er zijn allerlei motieven. Toch zie ik in dat soort kerken daar ook wel een zekere verandering in komen. Geleidelijk aan, heel voorzichtig, mondjesmaat. Waardoor toch meer mogelijkheden ontstaan. Vooral als er een heel groot verlangen is en een grote drang. Zodat er veel meer huiskringen ontstaan dan er ouderlingen zijn. Dan is het moeilijk tegen te houden. Toch zijn dat soort dingen niet de huiskringen waar ik aan denk. Een bijbelstudiegroep is nog geen huiskring. En het is goed om dat even duidelijk te maken. Als je uitgaat van een plaatselijke gemeente, dan kan zo'n gemeente een aantal groepen hebben die, ja, het is maar net hoe je huiskringen definieert, waar men samen bidt en samen de Bijbel leest. Maar ik heb het straks al heel kort in een zin aangegeven. Je kunt je ook voorstellen dat die huiskringen zich steeds zelfstandiger ontwikkelen. In de reformatorische kerken is daar gewoon structureel nauwelijks ruimte voor. Die grote kerken waar dat wel gebeurt, dat zijn evangelische kerken. In Amerika is dat heel gewoon, kerken van 20.000 mensen. Nou ja, zo gewoon ook weer niet, maar die heb je daar. En hun eigenlijke kracht als gemeente zit hem in die huiskringen. En die huiskringen zijn zo verzelfstandigd dat die dus eigenlijk bijna functioneren als een gemeente. Vandaar dat ik zei, je hebt een gemeente met huiskringen. Maar je kunt je ook voorstellen dat je huisgemeenten hebt met een soort superstructuur daarboven. En dat is wat je samen geniet op zondag. Is het heerlijk om ook eens een keer met z'n allen bij elkaar te zijn. Of er nou 2000 of 20.000 zijn. Maar het eigenlijke gemeenteleven. En daar hoort het samen bidden bij. En samen bidden bedoel ik samen bidden. En niet eentje die alleen maar bidt. Het samen bijbellezen bij. Maar ook de zorg. Als jij in het ziekenhuis komt, dan staat meteen je huiskring om je heen. Die hebben zorg voor jou. Je hebt zorg voor elkaar. Je kent elkaar. Je kent ook elkaars zwakheden. Het hoeft niet allemaal van die paar ouderlingen te komen. Die er toch niet kunnen bijbenen. Pas geleden hoorde ik van iemand die had maanden in het ziekenhuis gelegen. Er was niemand van de kerkenraad gekomen. En de reden was simpelweg dat die mensen het allemaal veel te druk hebben. Die moeten dan een hele grote kerk, een handvol ouderlingen, die moeten dan dat allemaal doen. Dat kan ook helemaal niet, dat is ook ongezond. Er zijn zoveel gaven en talenten. Als je dat allemaal opknoopt aan het ene ambt van ouderling, dat werkt zo niet. Er zijn talloze mensen met pastorale gaven, broeders en zusters, die moeten helemaal niet het ouderling bekleden. Ze moeten gewoon pastoraal werk doen in de gemeente. Ja, dat is een beetje moeilijk als je heel centralistisch denkt en bang bent voor eigen inzichten en voor een soort zelfstandigheid van de mensen. Een zelfstandig denken, ja, dan werkt dat natuurlijk niet. Maar dan kan het ook gebeuren dat iemand maand in het ziekenhuis ligt zonder dat iemand naar hem omkijkt. Als die man in een gemeente was geweest met een huiskring, dan had de volgende dag de hele huiskring om hem heen gestaan. En die hadden voor hem gebeden. En die hadden hem ondersteund en die hadden hem daar doorheen geholpen. Zo functioneert dat. Dat is wat de gemeente zou moeten zijn. Onze gemeenten zijn bijna allemaal ook veel te groot. Tenzij je een bloeiend huisgemeenteleven hebt. Een gemeente van meer dan 150 is gewoon te groot, dan ken je elkaar al helemaal niet. Dat kan alleen maar, want ik had het net over 6000, dat kan alleen maar als je weet, ja, maar dat is ook niet voor mij in de eerste plaats de gemeente. Mijn gemeente, dat is mijn huiskring. Daar ken ik ze allemaal. Daar zijn we vertrouwelijk met elkaar, we kennen wel elkaars positieve en zwakke punten. Daar bidden we samen ook voor elkaar, heel intensief, daar dragen we elkaar aan de Heer op. Daar bestuderen we samen Gods woord, daar evangeliseren met elkaar. Af en toe vieren we avondmaal met elkaar. En dat is, dat gebeurt niet altijd, maar dat kan. Dat kan allemaal. Hoe meer dan die huisgemeenten verzelfstandigd worden, dan zijn het ook inderdaad gemeenten geworden, niet meer huiskringen. Denk erom, er is in het Nieuwe Testament geen enkel voorschrift hoe je een kerk moet runnen. We horen dat er ouderlingen moeten zijn, of oudsten, of hoe je dat zegt. Maar voor de rest hoor je niet veel. En de reden is heel simpel dat de Heilige Geest ons daarin zal leiden. En die doet dat misschien in Azië weer anders dan in Krimpen. En in de 20e eeuw weer anders, of 21e dan in de eerste eeuw. Daar is geweldig veel variëteit. Zonder die huiskringenbeweging zou de kerk in China niet zo geweldig kunnen groeien. Want je hebt daar de officiële kerken en die worden in de steden redelijk met rust gelaten. Maar het feitelijke kerkenwerk... Het christendom bloeit daar door de huiskringenbeweging. En dat is in India net zo. Dat betreft miljoenen mensen. En dat is daar het feitelijke functionerende gemeenteleven. Mogen we ontmoetingssamenkomsten ook vergelijken met de huisdienstsamenkomsten? Ja, dat hangt er dus maar vanaf. Als het puur om ontmoeting gaat. Het gaat erom of daar de gewone dingen die bij het gemeenteleven behoren allemaal tot hun recht kunnen komen. Dan krijgt het iets van een huiskringkarakter, zoals bij Aquila en Prisca. Hoe denkt u over de thuislezers op zondag? Dat wil dus zeggen, voor de evangelische mensen onder ons die de kreet niet kennen. Dat zijn de mensen die zondags niet naar de kerk gaan, maar thuis blijven zitten en een preek lezen. Omdat het in de kerkdienst komen ze vaak niet aan hun trekken. Dominee Pauwe is vaak hun geestelijke voorvader. Dat kan, maar er zijn vele andere thuislezers dan Pauwianen. Kijk... Dat vroeger in de Alblasserwaard zo gebeurde, waar je alleen maar hervormden had. En als de mensen dan naar de kerk gingen en de dominee was een vrijzinnige, en dan bleven die mensen geleidelijk thuis. En kregen meer zegen als ze samen een preek lazen, kan ik me voorstellen. Vandaag aan de dag, als ik het even wat al te kort door de bocht zeg, is er geen enkele reden meer om een thuislezer te zijn. Bijna iedereen beschikt over middelen van vervoer om je aan te sluiten bij een gemeente waar je wel geestelijk voedsel kunt ontvangen. Daarmee bedoel ik niet dat je van de ene gemeente naar de andere rijdt. Ik hoorde een tijd geleden een predikant zeggen, die hoorde van een oudere man, die zei, dominee, ik kijk altijd zaterdags in de krant en ik ga altijd naar de beste predikant. En die dacht dat hij wel een complimentje van die dominee zou krijgen, maar dat kreeg hij natuurlijk helemaal niet. Dat is het thuislezen, dat is een makkelijke oplossing en die is vandaag echt niet meer nodig. Vroeger kon dat niet anders. Vandaag is dat echt niet meer nodig. Maar het andere, de mensen die, de church hoppers, zoals dat in het goed Engels heet, die van de ene kerkdienst naar de andere gaan om goede preken te horen, en ze eigenlijk nergens echt als gemeentelid functioneren, ze dus ook nergens inzetten om ook de zwakheden van een gemeente te dragen, ook misschien wel de zwakheden van de prediking. Dat is het andere uiterste. Dus het is ook goed om je aan te sluiten en je in te zetten voor een gemeente, welke dat ook is. Ook al is de prediking misschien niet altijd zoals je dat zou wensen, maar dat kan overal gebeuren. Dus dat is het andere uiterste en dat moet ook niet gebeuren. De huiskringen in die grote Amerikaanse gemeenten, 6000 mensen, worden die op zondag gehouden of door de week? Ja, maakt het u wat uit eigenlijk? Alles kan. Als je dat maar met elkaar goed afspreekt. Als je denkt aan Willow Creek, wat ook in Nederland erg bekend is geworden. Dat is een gemeente, nou het laatste getal dat ik hoorde was 20.000, zal het tussen wel weer groter zijn. Die hebben op zondag nou juist diensten voor ongelovigen. Maar op woensdagavond hebben ze wat wij zouden noemen hun gemeentelijke samenkomst met avondmaalsviering. Er staat nergens in de Bijbel dat het op zondag moet hoor. Op zondag hebben ze nou juist, omdat de mensen gewend zijn, als ze dan toch naar een kerk gaan om dat op zondag te doen, dan zijn ze gericht op evangelisatie. Daarom groeit die gemeente ook zo hard. Want op zondag neem je je ongelovige vrienden en buren mee en die komen daar tot geloof. En daardoor groeit die kerk als kool. Maar het meer interne gebeuren, het meer intieme gemeenteleven, dat speelt zich daar in de week af. Er zijn geen regels voor als je het maar goed afspreekt met elkaar. En als er maar over nagedacht is en nagebeden is, hoe kunnen we dat met elkaar nou het beste doen? Dus daar heb je zoekersdiensten op zondag, gericht op evangelisatie. Je hebt daar gemeentelijke samenkomsten door de week. En je hebt je huiskringen. En of dat nou op zondagavond is of dat is op een doordeweekse avond, dat maakt niet zoveel uit als het maar gebeurt. En voor de rest is daar natuurlijk een geweldige variëteit mee. Als u daar meer over wil weten, er is een interessant boek van Wolfgang Simson, dat ook in het Nederlands vertaald is. Vraag me niet hoe de titel is, maar even googelen en u vindt het zo. Dat ook in het Nederlands, ik geloof dat het iets heet als Huizen die de wereld veranderd hebben. Kent iemand het toevallig? Ja. Klopt het wat ik zeg? Ja, klopt. Het klopt. Huizen die de wereld veranderen. Ik had er al een Engelse en een Duitse versie van hemzelf gekregen, maar er is tegenwoordig ook een Nederlandse vertaling beschikbaar. En hij kent dat werk van binnenuit, heeft heel veel in Azië rondgereisd en de geweldige zegeningen daarvan gezien. Dan een aantal heel andere vragen. Was Paulus tentenmaker? Antwoord ja, dat staat in Handelingen 18. Is een tent een vakantieonderkomen? Nee, dat wisten ze niet. Het woord vakantie was nog niet bekend. Een Bedouinentent, dat geloof ik ook niet, die had je daar niet in Korinthe. Of woonden de mensen toen nog in tenten? Nee, ook niet. Of is een tent een bepaald kledingstuk? Ook niet. Wat is het dan wel? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat is een goeie. Daar denk je eigenlijk niet zo over na. Waar hadden die mensen tenten voor nodig? Misschien voor evangelisatiecampagnes, maar dat zal het ook wel niet zijn. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Maar dit is in ieder geval allemaal niet. En wat het dan wel is, we kijken het na. Betreffende 16 vers 22, voor wat die vervloeking betreft, moeten wij het oordeel niet aan hem, aan God overlaten. Ja, luister natuurlijk, ik zou u ook beslist niet aanraden om dit soort woorden even makkelijk over te nemen. Als de dominee u niet bevalt en hij preekt vrijzinnigheden, dan zegt u met het woord van Paulus, broeder, gij zijt vervloekt. Nee, dat moet je maar niet doen. Denk dan, Paulus had een heel bijzondere apostolische bediening. Hij zegt in 1 Korinthe 5 in dezezelfde brief dat hij die boosdoener in Korinthe, als het aan hem gelegen had, aan de Satan zou hebben overgedragen. Opdat het vlees verdorven zou worden. Opdat het geest behouden zou worden in de dag Gods. Dat was een apostolisch gezag dat hij had. Hij zegt ook niet dat die Korintiërs dat moesten doen, dat had hij. We zien dat in Handelingen 13, als hij daar op Cyprus een eerste zendingsdoel, Bar Jezus of Elimas, die Joodse profeet, die valse profeet tegenkomt, die het werk daar bederft. Dan spreekt hij eigenlijk ook een soort vloek over hem uit. En die man wordt ook letterlijk blind daarvan. Nou, dat is niet een autoriteit die je zomaar kan overnemen. En in zijn algemeenheid is het volkomen waar. Paulus zegt dat zelf. Aan mij is de wrake in Romeinen 16, Romeinen 12. Maar dan moet u goed bedenken dat als Paulus in Romeinen 12 dat zegt, hij het heeft over mensen die ons kwaad doen. Maar in zo'n geval heeft Paulus nooit dergelijke woorden uitgesproken. Paulus doet dat met mensen die de kerk van God ondermijnen. Die de waarheid aantasten. Je mag nooit, nooit ook maar iets dat in die richting gaat zeggen als het om je eigen belangen gaat. Maar Paulus spreekt meermalen soortgelijke woorden uit en raadt ook de gelovigen aan dat te doen. Ik denk nou bijvoorbeeld in Romeinen 16 aan hen die tweedracht en ergernis verwekken tegen de leer. Onttrek u aan hen. Soms moeten er krachtige maatregelen worden gesproken. Paulus heeft ook over verschillende groepen nogal fikse oordelen uitgesproken in deze brief. En die hebben het karakter van een vloek. Dat zijn woorden die neem je niet zomaar lichtvaardig in de mond. Maar in de Galatenbrieven, Galaten 1, vind je daar voorbeelden van. Daar gaat het om mensen die regelrecht het evangelie ondermijnen en daarmee ook het geloof van velen ondermijnen. En dan zegt Paulus ook iets dergelijks. Zelfs als wij, 1 vers 8 is dat, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen naast dat wat wij als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Daar heb je dezelfde uitdrukking. Dus dan gaat het over mensen die de grondslagen van het christelijk geloof ondermijnen. Dus het is geen kleinigheid. En het gaat zeker nooit om eigen belang. Mijns inziens zijn je bezittingen van de Heer en is het normaal om tiende letterlijk te geven. Van anderen hoor je, ook via de belastingen geven we al gaven. Hoe kun je het letterlijk nemen van de tienden bijbels onderbouwen? Ja, er wordt vele malen over tienden gesproken, maar dan wel in het Oude Testament. Je zou kunnen zeggen, het allerbelangrijkste in deze vraag zit in het allereerste zinnetje. Mijn inzien zijn je bezittingen van de Heer. Ah, maar als dat zo is, dan is het hele geven van tienden verkeerd. Dan is de vraag niet hoeveel geef ik voor de Heer, want u zegt zelf in het eerste zinnetje, alles is al van de Heer. Dan is de vraag niet hoeveel geef ik aan hem, maar hoeveel mag ik voor mezelf overhouden. Daar moet u eens even over nadenken, dat is een principeel andere benadering. Want dan is alles van hem, dat is anders dan in het Oude Testament. Al je aardse zegeningen waren daar de feitelijke geestelijke zegeningen die gelovigen ontvingen. En daarvan moesten ze 10% teruggeven. Maar de aardse zegeningen worden in de nieuwe bedeling helemaal niet onze eigenlijke zegeningen genoemd. Onze zegeningen, dat zijn onze geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt Efeze 1 vers 3. Dat zijn onze eigenlijke eigen zegeningen. Het andere is ons alleen maar toevertrouwd. Daar zijn we rentmeesters over, dus het is helemaal niet van ons. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het principe van tiende geven is eigenlijk onjuist, want het is al niet van ons, het is allemaal al van de Heer. Dus je moet niet zeggen, wat zal ik aan de Heer geven, maar wat mag ik voor mezelf houden? Nou, misschien mag je maar 30% voor jezelf houden, dan is 70% voor de Heer. Wat zou nou jammer zijn als u vasthield aan de 10, had u 60% voor de Heer tekort gedaan misschien. Ik noem maar wat. Dus het principe is anders. In de praktijk wil ik er ook een paar praktische opmerkingen bij maken. Er zijn gemeenten die vergen van hun leden dat die hun tienden afstaan. Dan kun je ook nog ruzie maken of dat van het onzuiver inkomen is of van het belastbaar inkomen. Dat scheelt ook een heel stuk. Dan heb ik altijd wel een erg hoge eis gevonden. Want je kunt ook veel van wat jij bezit aan de Heer geven buiten de gemeente om. Er zijn vele goede geestelijke doelen waaraan je kunt geven. Dus dat de hele gemeente bij monden van de leiders die 10% opeist en van hun leden vergt, ja, ze hebben het recht daartoe, dan moet iemand, als iemand dat niet wil, dan sluit hij zich maar niet aan. Maar ik heb dat altijd wel erg verregaand gevonden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou 5% is toch heel redelijk. En die andere 5% die kun je dan 15 of 20 of 25 of 30%, net zoveel als je meent te moeten doen, die kun je dan zelfstandig besteden. Dat hoeft niet allemaal via de kanalen van de eigen gemeente te lopen. Maar op zichzelf is de kwestie wel belangrijk genoeg. Maar dan vanuit een ander gezichtspunt. Niet vanuit die tienden, dat vind je alleen maar in het Oude Testament, in een heel ander type bedeling. Maar vanuit het besef, precies zoals het hier in de eerste regeltje staat, alles is al van de Heer. Lucas 16, laat me daar even deze vraag mee afsluiten. Daar vindt u dat heel mooi aangegeven als de Heer Jezus zegt, wie als u dan in de onrechtvaardige mammon, dat is 16 vers 11 in Lucas, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, dat is het geld. Dat is niet van jou, dat is van de Heer. Dat heeft hij jou als rentmeester toevertrouwd. Als u in dat van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Het uwe, dat zijn je geestelijke zegeningen. Je stoffelijke zegeningen, die zijn al van die ander. Je mag ze alleen beheren. En dat moet je op een goede manier doen en daar moet je verantwoording voor afleggen. Dat lijkt me een ander en een beter en een duidelijker Bijbels gezichtspunt. En misschien levert dat dan wel veel meer op dan die tienden. Naar aanleiding van 1 Korinthe 16 vers 2. De Heer Jezus is op zondag opgestaan. In Matthäus 12 vers 40 staat dat de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in de aarde verblijft. Tussen Goede Vrijdag en zondag is krap aan 2 dagen. Hoe is dit te verklaren? Nou, ik zal het u nog sterker vertellen. Het is knap aan 1,5 dag. Dus daar zitten we nu. Dit is een zeer gevoelig punt. Je kunt mensen daar vreselijk in opwinding over brengen. Dus ik aarzel altijd om deze vraag te beantwoorden. U belooft mij dat u allemaal rustig blijft. En me niet aanvalt. Want ik weet niet, er zijn sommige thema's die voor mij eigenlijk redelijk onbelangrijk zijn. Waar mensen verschrikkelijk druk over kunnen maken. Laten we 1 ding even goed vaststellen. Wie u ook ooit verkondigt dat de Heer Jezus op donderdag is gekruisigd of op woensdag, mede op grond die van die 3 dagen, die weet niet waarover hij praat, want de Bijbel zegt gewoon dat het op vrijdag was. Paraskaje in het Johannes-evangelie, het staat vertaald met voorbereiding, dat is nog steeds de naam in het Grieks voor de vrijdag. Het is de voorbereiding voor de Sabbat. Het is de dag die aan de Sabbat voorafgaat. Dus er is, ik zeg het nu maar heel kort, ik ga er niet te lang over uitweiden. Er is geen twijfel over dat het op vrijdag was. Bovendien zegt de schrift ook dat de Heer Jezus ten derde dagen zou opstaan. Op de derde dag na Joodse rekening, dat betekent dat je altijd de dag zelf moet meetellen, dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Dus er staat gewoon dat het van vrijdag tot zondag was. Het wordt alleen ingewikkeld gemaakt door die ene plaats waar staat dat de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde was. En dus zijn er slimme lieden die gaan dan precies 72 uur uitrekenen. Nou, dat lukt je nooit, want de Heer Jezus is gestorven in de loop van de namiddag en 's morgens vroeg opgestaan. Hoe je het went of keert, je krijgt daar nooit 72 uur tussen. Dus bij voorbaat wordt dat knoeiwerk. En het klopt ook niet meer met dat dan derde dagen opstaan. En het antwoord is zo simpel. 3 dagen en 3 nachten is niets anders dan idioom voor 3 etmalen. Waarbij ik net al aangaf, zo'n etmaal, een deel van een etmaal, wordt ten volle meegeteld. Dat is overal zo in de Oosterse rekenwijze. Je kunt er in de Bijbel vele voorbeelden van aangeven. Het eerste etmaal was vrijdag, het tweede was zaterdag en het derde was zondag. Echt waar, het is zo simpel. That's all there is. En dan hoop ik dat niemand mij aanvalt. Ik weet niet waarom het is, maar mij maakt daar zoveel. Niet het vraag stellen per se hoor, die vraagt gewoon eerlijk, hoe zit het nou? Maar er zijn altijd mensen die maken daar een shibboleth van, alsof hun ziel en zaligheid ervan afhankelijk is. Ik denk dat het een gelukkig iets is, zegt deze vraagsteller, dat een groot gedeelte van Nederland op zondag niet hoeft te werken. Amen. Dat is dan, daar ben ik dan, hè. Als wij als christenen gaan propageren dat dat eigenlijk helemaal niet geeft, voeren wij de 24e uurs economie in. Er blijft dan geen rustig moment meer over. Ja. Ik heb straks gezegd, de zondag is geen verplichte rustdag. Het is een feestdag. En iedereen die de verplichtingen van de Sabbat overhevelt naar de zondag, die vergist zich. Maar, zegt de vraagsteller terecht, het is toch wel heerlijk dat we zo'n rustdag hebben. Daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk aan. Hoewel, het is maar betrekkelijk hoor. Vroeger was het mooiste moment om de straat op te gaan, dat was zondagsochtends als ik ergens moest gaan preken, dan waren de autowegen bijna leeg. Dat is lang voorbij. Nou, zondagsochtends gaat het nog, maar ik zie er soms al tegenop als ik uit de samenkomst kom en ik moet weer naar huis. Zeker nu de zomer op in aantocht is, het is nog erger dan door de week. Over rustdag gesproken. Maar goed, de mensen doen wat anders dan ze gewoon door de week doen. Maar het is op zichzelf heerlijk, ja. Daar hebt u volkomen gelijk aan. Eventjes rust. In Israël beleeft dat veel intenser. Daar staan op zaterdag. Maar als je daar in Jeruzalem komt, dan ligt het hele openbare leven ook werkelijk helemaal stil. En daar gaat een weldadigheid van uit. Daar zou je wel eens nog verlangen. Maar dat is ook in Nederland, ook al werken we dan niet. En ook al zijn de meeste winkels dicht, maar dat verandert ook steeds meer. Dat is, druk is het wel, druk is het wel. Je kunt op zondag ook al in de file staan. Maar goed, we zitten dan voor de vakantie in de file, zullen we maar zeggen. Voor de rust zitten we in de file. Maar op zichzelf hebt u volkomen gelijk. Hoe kunt u nou zeggen dat Paulus nog wel gesteld was op de voorvaderlijke gebruiken, terwijl hij in Galaten 4 vers 5 iets heel anders zegt? Ja, dat heb ik niet beweerd, dat heeft Paulus zelf beweerd. Ik zal het u voorlezen, Handelingen 28. En hoe u daarmee klaarkomt, dat moet u dan maar zelf weten, maar het staat er wel. Handelingen 28. Daar zegt Paulus, dan moet ik wel eventjes gauw kijken. Ja, ik heb het hier, vers 17. Het gebeurde nu na 3 dagen dat hij, Paulus, hen samenriep die de voornaamste van de Joden waren. En toen ze waren samengekomen, zei hij tot hen, mannenbroeders, hoewel ik niets heb gedaan tegen het volk of de voorvaderlijke gebruiken, ben ik als gevangene uit Jeruzalem overgeleverd in handen van de Romeinen enzovoort. Paulus heeft nooit iets gedaan tegen de voorvaderlijke gebruiken. Hoe rijmt dat dan met Galaten 4? Nou, gewoon omdat Galaten 4 over totaal iets anders gaat. Daar staat op dat hij hen die onder de wet waren vrijkocht. Paulus was niet onder de wet in die zin zoals hij dat bedoelde. Onder de wet zijn namelijk als een middel om daardoor de zaligheid te verwerven. Als een middel om daardoor bij God in een goed blaadje te komen. Maar zoals in de kerk de wet wordt voorgelezen om die te doen uit dankbaarheid en niet om daardoor de zaligheid te verwerven of bij God in een goed blaadje te komen, zo was dat ook voor elke Jood en dat ging dan alleen voor hem nog heel wat verder dan de 10 geboden. Paulus heeft zijn hele leven als een goede Jood geleefd, net als de Heer Jezus. En net zoals de Joden dat in het algemeen deden. Dat is nog veel te ver om dat uitvoerig uit te werken. Als u erover meer wil weten, lees mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Dan wordt dit punt heel uitvoerig beschreven. Want als je dit niet begrijpt, dan begrijp je ook niet het fenomeen Messias beleidende Joden. En dan begrijp je ook niet waarom Ouweneel het zo heerlijk vindt om Pesach te mogen vieren. De laatste vraag. Zijn striemen is ons tot genezing geworden. U zegt ergens dat dit de striemen zijn die zijn vader hem gaf toen hij hem sloeg. Zijn dit dan onzichtbare striemen of was dit wel zichtbaar aan hem? Heeft dit te maken met die 3 uren duisternis? En hoe sloeg dan? Toch niet met zijn handen? Slaat hij ook ons? Ja, dat zijn wel heel wat vragen in één, hè? In de eerste plaats, het is niet alleen maar geestelijk te verstaan. We lezen in Jesaja 53 dat de Heer Jezus onze zonden op zich genomen heeft en onze ziekten. En dat het daarover letterlijke ziekten gaat, dat blijkt duidelijk uit Matthäus 8, waar dat toegepast wordt op de genezingen die de Heer Jezus verrichtte. Dus bij dat woord striemen moet je niet alleen maar dat vergeestelijken. Maar als Petrus zegt in 1 Petrus 2, door zijn striemen is ons genezing geworden, dan heeft hij het daar over het dragen van de zonde door de Heer Jezus. En waar ik in elk geval voor wilde waken, daar waar ik daar wel eens over gesproken heb, is dat wij zouden denken dat wij gered zijn door de striemen die Pilatus hem toebracht. Of liet toebrengen. Daar heb ik grote moeite mee. Alles wat mensen de Heer Jezus hebben aangedaan, heeft onze schuld alleen maar vergroot. En ik kan niet zien dat wat Pilatus en anderen hem aandeden, bijgedragen heeft tot onze verzoening. Niet wat Pilatus hem aandeed, strekte tot onze verzoening, maar wat God deed. In Zacharia 13 zegt God, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En sla die herder. God heeft hem geslagen. Dat is heel wat anders dan wat mensen hem aandeden. Wat mensen hem aandeden, vergrootte onze schuld. Wat God hem aandeed, verzoende onze schuld. Dat is het grote verschil, zoals ik het zie. En daarom zijn die 3 uren van duisternis ook zo belangrijk. Als het ware alsof God daarmee wilde zeggen, nu is het, alles wat de mens hem heeft aangedaan, is nu ten einde. Nu gaat het, nu wordt dat tafereel als het ware onttrokken aan de ogen van de mens. En toen was het een zaak tussen God en de Heer Jezus alleen. En daarom zegt hij ook, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten in die uren? Daar gaat het er niet langer over, waarom hebben alle mensen mij verlaten? Waarom doen mensen mij dit aan? Maar waarom doet God dit mij aan? Waarom hebt gij mij verlaten? En de Heer Jezus geeft in Psalm 22 het antwoord. Nochtans, gij zijt de Heilige. Een heilig God gaat daar met hem in het gericht, zoals we dat uitdrukken. En hoe dat ging, natuurlijk moet dat dan geestelijk verstaan worden. Dat zijn geen slagen die aan hem uiterlijk te zien waren. Het gaat juist helemaal niet meer om wat in het lichaam zichtbaar was. Het gaat veel eer om iets wat zich in de ziel van de Heer Jezus heeft afgespeeld. En dat heeft niets te maken met de vraag of God ons ook wel eens slaat. De tucht en de opvoeding van Gods kinderen is een heel andere zaak dan waar we het hier over hebben. Dat wat God de Heer Jezus heeft aangedaan in die 3 uren van duisternis. Toen de toren Gods op hem neerdaalde en hij onze zonden in hem heeft geboet. Ik hoop dat ik er daarmee enig licht op geworpen heb op deze zaken. Ik zou het fijn vinden aan het eind van deze serie om zelf, als Jan Willem het goed vindt, met u te eindigen in gebed. En elkander ook aan de Heer op te dragen voor de maanden dat we elkaar in deze context niet zien. Laten we samen danken en bidden. Heer, zo kunnen we vele vragen stellen. En we kunnen ook niet alle vragen beantwoorden. Er blijft zoveel over dat ook ons denken te boven gaat. Dat te groot en te diep en te rijk is voor ons. Vooral als we willen peilen wat daar gebeurd is in die 3 uren van duisternis. Maar er is ook heel veel dat we wel kunnen peilen. Dat we ook moeten peilen. Omdat het aan onze verantwoordelijkheid is toevertrouwd. Hoe we omgaan met ons geld. Maar ook hoe we omgaan met elkaar binnen de gemeenten. Hoe het gemeenteleven vorm kan krijgen op een wijze zoals u dat bedoelt. In afhankelijkheid van u. Naar de kaders die Gods woord daarvoor geeft. Heer, ik bid u voor de thuiszitters. Die niet opgaan om uw woord te horen. En deel uit te maken van het gezonde gemeenteleven. Opdat ze wegkomen van thuis en zich gaan aansluiten bij uw kerk. Ik bid u voor al degenen die van de een naar de andere kerk hoppen, op goede preken afgaan, maar nergens zich echt inzetten, nergens zich aansluiten om mede de zwakheden van zo'n gemeenschap te helpen dragen. En daardoor alleen maar profiteren, maar nooit zelf offers brengen. Leer ons wat kerk, wat gemeente zijn echt is en wat dat ook van elk van ons individueel vraagt. Heren, we danken u dat we deze kostbare brief in 16 avonden met elkaar mochten overdenken. Zo ontzettend veel wezenlijke dingen zijn in deze ene brief vervat. En we danken u dat u ons dit hebt nagelaten door uw dienstknecht Paulus. En nu roept u ons op om daders van uw woord te zijn en niet alleen maar hoorders. Om alles wat we in deze 16 avonden hebben overdacht vanuit uw woord, om dat toe te passen in onze eigen levens, zodat het geestelijke werkelijkheid mag worden. Helpt u ons daarin, heren, om scherp te onderscheiden wat van u is. Neem alles weg wat niet van u was, wat uit de mens was, ook in de verkondiging. En laat dat mogen overblijven wat van u was, tot onze zegen. En we willen elkaar ook aan u toevertrouwen, ook voor de maanden die voor ons liggen. Ga met ieder van ons op al onze wegen. Geef dat het uw wegen mogen zijn. Bewaar ons naar lichaam en ziel en geest. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is en het is mogelijk, dan, Heer, zouden we elkaar graag in september weer ontmoeten om een volgend belangwekkend deel van uw woord te bespreken. Zegen ons, Heer, waar we gaan of staan. En breng ons op uw tijd weer in gezondheid hier bij elkaar terug. Dank u voor alles wat u geeft. Dank u voor alles wat u bent. Dank u dat we ook elkaar aan u mogen toevertrouwen. In alle verborgen noden en zorgen en moeite die er ook zijn, die we meeslepen ook naar zulke samenkomsten die we vaak niet van elkaar weten. Heren, neem het op u. U aanschouwt moeite en verdriet, zegt de psalmist, om het in uw hand te nemen. Geef troost en genade en kracht aan ieder van ons naar dat we nodig hebben. Bemoedig ons en bewaar ons in de rechte weg. Ik bid nog zo heel bijzonder voor hen die het moeilijk hebben in hun eigen kerkelijke gemeenschap en niet weten wat ze moeten doen. En dat weten wij ook niet voor hen, heren, u weet het. Help hen om de weg te vinden die niet uit het vlees is, naar hun eigen begeerte, maar die van u is. Dan geef ze dan vrijmoedigheid om die weg te gaan. En zich niets aan te trekken van wat mensen zeggen. Want als u eenmaal een deur hebt geopend, dan doen alle tegenstanders er niet meer toe. Dan mogen we met vrijmoedigheid door die deur gaan. Op de weg die u wijst. Heren, zo vertrouwen we elkaar aan u toe. We prijzen uw wonderbare liefde en genade die u ons in de Heer Jezus Christus hebt geopenbaard. En we danken u voor wie u bent en wat u geeft. En loven uw machtige naam. Amen. Ik weet niet wat Jan Willem u allemaal nog gaat toewensen, maar ik wens u vast mooie gezegende zomermaanden. Veel zon, niet te warm. En vooral veel zonneschijn hier van binnen. Dat is belangrijker nog dan de zon daarbuiten. En ik weet ook niet wanneer we elkaar weer, Robert, ontmoeten, maar dat weet Jan Willem ook. Ach, kom het zelf maar vertellen, joh. Ik wil hem niet al het gras voor de voeten wegmaaien.